Ja, luisteraars, daar zijn we weer. Anton-Pieter van Lochtenstein en ikzelf, Diederik Geloof, met de podcast De Bedrijfsjurist. Zeg, Anton-Pieter, welke aflevering zijn we eigenlijk beland?
Ja, we zitten al op nummer 22.
Potje al drie dubbeltjes, het gaat wel snel.
Ja, we gaan het derde jaar in, denk ik, zo'n beetje.
En wie hebben we vandaag te gast?
Ja, twee mannelijke gasten. Dus het is een all-male uitzending deze keer. Met Martijn Westerhuis en Remco Visser. Misschien dat jullie beginnen met even jezelf voor te stellen.
Ja,
Jurg mag beginnen.
Ja, ik ben Remco Visser. Ik ben zo'n 4 jaar geleden IT-Factor begonnen. En daar helpen we eigenlijk advocaatkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen bij het professionaliseren met IT. Dan kan je denken aan een stukje legal tech advies. We bouwen ook veel dingen op de Microsoft-omgeving. Voor intranetten in SharePoint. Of financiële dashboards in Power BI. En we zijn de laatste anderhalf jaar natuurlijk steeds meer bezig met AI. Dus daar zullen we zo meteen misschien nog meer over praten. Maar sinds de launch van ChatGPT is dat wel een hot topic, zeker.
Ja, nou, de afkortingen die vliegen ons al om de oren. Power BI, AI, ChatGPT. Dus dat wordt alle zeilen bijzetten. Martijn.
Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Martijn Lesterhuis. Ik ben partner bij Ventures Consulting Group. Wij zijn een Europese consulting firm gericht puur op legal. Dus wij begeleiden advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen op het gebied van management vraagstukken. Dus op het gebied van positionering, de rol en de positie van de bedrijfsjuridische afdeling, hè, als je daar naar kijkt. En ook heel erg de inrichting van de afdeling zelf. Dat eigenlijk.
Ja. Welkom. Dank je wel.
Ja, en misschien omdat de afkorting ons al onder oren schoot, misschien is het goed om eventjes daar maar even mee te beginnen. Op het gevaar af dat een half uur gaat duren, maar dat zal niet gebeuren. Misschien even naar jou beginnen, Remco. AI, ChatGPT, even voor de leken onder ons, waar hebben we het dan over?
Ja, over AI is het eigenlijk artificial intelligence, of kunstmatige intelligentie. En dat zijn eigenlijk alle soorten intelligentie die dus niet menselijk zijn. Moet ik wel een beetje mee oppassen, want onder die noemer zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een stoplicht een AI is. Maar eigenlijk hebben ze het tegenwoordig steeds meer over AI als ook een stukje machine learning in zit. En dat, in het voorbeeld van een stoplicht zou dat kunnen zijn, wat nou als je gaat zorgen dat het stoplicht zo efficiënt mogelijk wordt. Dus de doorlooptijd van de auto's zo snel mogelijk gaat maken, door zichzelf te gaan aanleren wanneer die op groen moet, met een lange stroom auto's en de andere op rood. Dat noemen we dus eigenlijk machine learning. Dan ga je iets optimaliseren en dan eigenlijk hebben we het meer over AI. Misschien wat dichter bij huis voor de luisteraar kan je denken aan automatisch categoriseren van documenten. Bijvoorbeeld herkennen uit een grote dataset wat is een e-mail, wat is een contract, wat is een brief. Eigenlijk dat soort dingen. Of data uit documenten halen, zoals contracten. Bijvoorbeeld een datum van tekenen of een ingangsdatum. Dat zijn allemaal toepassingen dus van AI. En het is ook wel echt een general purpose technology, dat het heel breed is. Dus eigenlijk in elke industrie zie je dat het wel steeds meer toegepast wordt. Het is een beetje vergelijkbaar natuurlijk met het internet of het mobieltje, dat het eigenlijk overal wel een bepaalde use case heeft.
En dan een andere afkorting die even je, ik weet wat het is, maar Power BI misschien voor een aantal juristen, die hebben waarschijnlijk geen enkel idee, maar om daar even kort nog een...
Ja, dat is eigenlijk een applicatie van Microsoft en een stukje BI staat voor Business Intelligence. Zodat ze eigenlijk inzichten krijgen in je business, in je bedrijf.
Ja, dan kan je mooie dashboards bouwen, waardoor je heel goed als met name management kan je gewoon goed kijken. Oké, waar staan we? Hoe staan we ervoor? Wat is datagedreven beslissingen nemen?
Ja.
En wat zou je dan als gemiddelde bedrijfsjuridische afdeling daarmee mee kunnen? Met Power BI bijvoorbeeld?
Ja, met Power BI zien we nu dat steeds meer juridische afdelingen aan het kijken zijn naar of ze een soort legal KPIs kunnen maken. Dus zijn er bepaalde inzichten die eigenlijk legal wil tracken? Bijvoorbeeld hoe snel is de reactietijd op een aanvraag van de business? Of hoe lang ben je gemiddeld bezig met een aanvraag? Of staan er nog open? Eigenlijk dat soort inzichten zou natuurlijk wel interessant zijn voor legal om voor de eigen afdeling te hebben. Maar ook misschien naar het bestuur toe of management dat je kan laten zien van hey, dit is nu de status. Dit zijn de dingen die we allemaal doen. Wel eens gehoord dat het een jurist het moeilijk vindt om aan te geven wat ze nou allemaal doen in een dag. Wat er nou allemaal voor aanvragen komen of daar een soort van kwantificeerbare hoeveelheid bij zit. En dat kan je dus daarvoor inzetten.
Helder, waardoor je dus denk ik ook een betere business case kan bouwen richting het management om te zeggen ik heb meer budget nodig of misschien wel minder of ik wil juist investeren hierin, want ik denk dat we daar deze kwaliteitsslag mee kunnen maken.
Ja, zeker. Vooral als je dus gaat laten zien wat voor werk je allemaal uitvoert, dan zeg je ik heb eigenlijk zit gewoon helemaal vol omdat ik dit allemaal aan het doen ben, maar eigenlijk wil ik ook tijd maken voor een stukje vernieuwing of over AI of over een andere tool of een ander proces. En dat is ook wel mooi als je die business case kan maken met dus zulke inzichten.
Ja,
Maar dan kijk ook even naar jou, Martijn. Dat is volgens mij niet heel nieuw. Hè? De bedoeling om inzicht te krijgen in wat je aan het doen bent en wat je werkvoorraad is, die is natuurlijk wel van alle tijden. Dus wat is dan het nieuwe aan dit soort dingen?
Wat je ziet eigenlijk in de afgelopen jaren is dat de kwaliteit van de tooling, laat ik het zo maar zeggen, hè, de systemen die je hebt, dat is enorm vooruit gegaan. Dus als ik dat vergelijk met een paar jaar geleden, inzichten genereren, ja, dat was gewoon heel erg lastig. Nu heb je met, ik denk Power BI van Microsoft. Microsoft is denk ik sowieso wel echt een leider aan het worden op dit moment. Komt ook echt bovendrijven in die hele AI-discussie. En dat zie je ook met business intelligence. Hè? Daar staat BI voor. Met die tooling zie je echt bovenkomen. Dat je eigenlijk vrij eenvoudige systemen hebt. Hè? Dit is ook een vrij eenvoudig systeem wat je op allerlei verschillende systemen kunt plaatsen en daarmee informatie naar boven kunt halen en dat heel makkelijk met elkaar kunt combineren. Dat is echt heel fijn. En dat ook vrij makkelijk grafisch kunt weergeven. Het is eigenlijk veel makkelijker te implementeren en het is ook veel gebruiksvriendelijker en de inzichten zijn ook veel beter dan als ik dat, ik denk, een jaar of 6, 7 geleden was dat echt heel anders. Dan zaten mensen echt nog op allerlei manieren, had je grote afdelingen in je bedrijf, business intelligence om informatie naar boven te halen, dingen aan elkaar te knopen, rapporten rond te sturen. Ja, dat kan nu veel gemakkelijker. Dus daar is een enorme slag in gemaakt.
En ik zit er even na te denken, want ik kan me voorstellen dat dit met name heel interessant is als er een bepaalde mate van massa of standaard dienstverlening plaatsvindt. Hè? Als het wat meer maatwerk is, dan maar dat kan een misvatting van mijn kant zijn. Is het dan nog steeds heel nuttig of is het vooral bij productiewerk?
Ik denk dat het bij productiewerk nog iets meer potentie heeft, inderdaad met massa. Maar dat Martijn zei, omdat de ontwikkelingen zo snel zijn gegaan, dat het zo gebruiksvriendelijk wordt, dat het eigenlijk, die business case kan je gewoon sneller maken. Het is gewoon veel minder kostbaar nu om zo bijvoorbeeld een legal dashboard te maken dan vroeger. Dus misschien is de toegevoegde waarde voor een legal afdeling wel iets minder dan een hele grote productieafdeling. Maar toch is het dus vandaag de dag wel echt een, in ons opzicht in ieder geval, een positieve ROI. De return on investment, dat het zo'n dashboard wel kan.
Een mooie afkorting weer.
Iedereen heeft iedere dag uit. De KPIs en de ROI's.
Misschien wel aanvulling. Wat wel belangrijk is, is het is wel een beetje garbage in is garbage out. Ja. Dus het gaat er wel om dat je goede informatie naar boven krijgt. Dat is soms nog wel echt een uitdaging in een bedrijf. Hè? Dus zeker binnen legal en zeker binnen grote afdelingen. Zeker als je nog internationaal denkt van waar zit iedereen nou eigenlijk? Waar vullen budgetten onder? Hoe krijg ik die informatie naar boven? Dus je moet wel echt nadenken hoe je die informatiestroom goed kunt kanaliseren.
Ja. Dat is ook een mooi bruggetje inderdaad naar het stukje knowledge management. En ook wel waar dus heel veel AI bij komt gaan kijken, denk ik. Als je inderdaad net vertelde ik al iets over AI en dan eigenlijk een stukje generative AI nog helemaal weggelaten. Dat is dus eigenlijk alle AI toepassingen die dingen kunnen genereren. Dus ChatGPT is daar een voorbeeld van. Dat soort toepassingen gaan dus denk ik zo'n grote invloed hebben in ook de bedrijfsjuridische wereld, in de advocatuur. Omdat dus door dat soort tools als ChatGPT kan je nu gaan chatten met je database. Je kan dingen gaan samenvatten, je kan dingen gaan opvragen daaraan. Dat waar AI al best wel een grote potentiële impact ging hebben, is het nu alleen nog maar groter geworden sinds dit jaar eigenlijk, vorig jaar.
Ja, 2023.
Eind 2022 kwam ChatGPT uit. Dus in 2023 zagen we de eerste veranderingen. En de eerste, vooral de legal tech oplossingen, die gingen dan eigenlijk het model van ChatGPT, dat is GPT-4, gingen ze eigenlijk gebruiken in hun eigen software. Ja. Dus gingen ze connecten, zodat zij dat ook konden aanbieden.
Ja. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Misschien beginnen even in de advocatuur, want daar misschien bent ook, weet ik niet, maar dat daar ook een aantal voordelen kan hebben. Om even kijken van iets meer praktisch, wat kan ik ermee?
Nou, je hebt bijvoorbeeld de tool Henchman, dat is een contract drafting tool. En die kon eigenlijk clausules en definities een soort van aangeven in je Word. Maar tegenwoordig kan je ook, dus door ChatGPT, kan je er ook mee chatten. Je kan ook vragen of je die clausule kan vertalen, of je hem kan samenvatten, of je hem in een andere formelere toon kan zetten bijvoorbeeld. En die kan je dan ook weer meteen via je e-mail zeggen van, hey, kan je dit in plain English of gebruikelijke taal of gemakkelijke taal uitleggen. En dat weer meteen in de e-mail naar een cliënt sturen. Een ander voorbeeld is van Uncover, ook een Nederlandse, dat is een Nederlandse start-up. En die kijken bijvoorbeeld naar dossiervorming. En dan als je daar een bepaalde hoeveelheid bestanden in upload, kan je dus ook met GPT, kan je daar ook mee chatten. Dus ook samenvatten, dingen op chronologische volgorde leggen. Ja. En dan kan je eigenlijk veel makkelijker dus door zo'n dossier heen lopen.
Martijn, stel hè, je bent general counsel en je hebt een gemiddelde juridische afdeling met zeg even 5 man in Nederland. Ik denk dat het een beetje de gemiddelde size is, zo'n beetje. En je hoort dit en je luistert. We hebben al eens eerder een aflevering gedaan over deze ontwikkelingen. En iemand die denkt, ja, ik heb het gevoel dat ik ergens een stap kan maken, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Kan jij zelfs meenemen aan de hand hoe jij dat bij wijze van spreken ook doet met jouw opdrachtgever?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Want dat eigenlijk, dit hoor je op dit moment heel veel. Eigenlijk wat wij wel horen, ik moet eerlijk zeggen, dat is zowel in de advocatuur als in de bedrijfsjuridische afdelingen. Ja, ja. Iedereen begint eigenlijk een beetje aan het einde. Dus iedereen kijkt naar oplossingen. Dus ik heb ook wel bedrijfsjuristen en die zeggen, hiervoor trouwens ook, die zeggen gewoon, nou, ja, wij willen iets doen met technologie of met AI. En ik heb hier al een lijstje van systemen waar ik wat mee wil gaan
welke
doen.
Welke tool moet ik kopen?
Ja, precies. Ja. En daar zitten we eigenlijk, wat moet ik nou doen? Wij zeggen eigenlijk, nou, begin nou niet aan het eind, maar ga nou eerst gewoon eens nadenken. Wat voor probleem wil ik oplossen? Ja. Hè, dus wat voor werk doe ik nou eigenlijk precies? Wat zijn daarbij de vraagstukken? Hoeveel tijd spendeer ik nou aan allerlei werkzaamheden? En hoe kan ik dat nou eigenlijk efficiënter maken? Dus je moet eigenlijk gewoon eerst eens intern kijken naar wat doe ik nou eigenlijk allemaal? En wie wordt waarmee geholpen? Hè? Dus wat ik doe, zorgt dat als ik een tool neem of ik pas een proces aan, kan de business dan sneller aan de slag? Hoeven ze minder lang op mij te wachten? Kan ik iets doen waarmee, zelfs nog verder, waar ik iets mee aan de bottomline of de topline van het bedrijf kan doen? Ja. Zo moet je eigenlijk gewoon beginnen. En daarover na gaan denken en vervolgens na gaan denken, hoe ga ik dat probleem nou oplossen? Ja. En dat kan zijn door een tool aan te schaffen. Maar als ik heel eerlijk ben, het is altijd goed om gewoon eerst maar eens intern te gaan kijken in je bedrijf. En dan ben ik, oké, maar wat is er eigenlijk op dit moment al beschikbaar? Dus heel veel tooling is al beschikbaar, maar wordt eigenlijk niet goed gebruikt. Of met een paar kleine aanpassingen kun je dat voor jouw legal afdeling ook gebruiken.
Ja.
Dat hoeft niet per se direct een hele nieuwe tool te zijn.
Heb je concreet, bijvoorbeeld zonder namen te noemen, ik begrijp dat dat misschien wat lastig is, maar heb je een voorbeeld wat wellicht wat sprekend is voor onze bedrijfsjuridische luisteraars en misschien ook de advocaten natuurlijk die luisteren?
Ik denk heel veel. Het begint heel eenvoudig al met gewoon goed document management. Ja. Dus waar sta ik mijn gegevens op? Hoe doe ik dat wel? Misschien op een vertrouwelijke manier. Dat niet iedereen daar overal bij kan. Hoe kan de business bij bepaalde contracten komen zonder dat daar misschien direct een hele nieuwe tool voor komt? En soms kan dat gewoon zijn door dingen aan te passen in SharePoint.
Ja.
En soms heb je daar helemaal niet een tool voor nodig, maar moet je met name denken, hoe ga ik een paar dingen anders doen?
Ja. Misschien als toevoeging daar nog op, inderdaad, de basis moet natuurlijk wel goed staan voordat je eventueel met een AI-tool kan gaan werken.
Ja.
Dus inderdaad, die documenten moeten wel vindbaar zijn. Als die over 10 plekken staan verdeeld,
ja,
dan kan je er natuurlijk nooit iets mee gaan doen. Dus dat is inderdaad vaak een eerste stap. En daarna zou je dus AI-tools kunnen loslaten op bijvoorbeeld je contractendatabase.
Ja.
Volgens je contractmanagement heb je tegenwoordig best wel hele mooie oplossingen voor. Waar je gewoon een soort van automatisch ziet in je kolommen van, hey, dit zijn alle einddatums van de contracten. Dit zijn bijvoorbeeld contractwaarden, dit zijn de partijen die getekend hebben. En dan kan je op die manier een soort van je contracten samenvatten, in plaats van als je het steeds maar weer moet ctrl-f'en in een bestand.
Ja.
En dat je steeds maar weer moet zoeken. Als jij blijkt, wat Martijn net zei, in jouw proces dat daar heel veel tijd in zit, dan is het misschien handig om daar een tool voor aan te schaffen.
Ja.
Dat kan dus zijn of misschien iets binnen Microsoft. Ik bouw zelf iets, misschien heeft IT wel een keer zoiets gemaakt.
Ja.
Of ga je dan kijken, neem ik een product af van de markt, een legal tech product, wat specifiek daarop richt.
Ja, dus even, als ik dan even samenvat, als enigszins leek, ik weet er iets vanaf. Maar de basis is, je wil dus eerst eigenlijk zorgen dat alle documenten die binnen het bedrijf zijn, die relevant zijn, dat die op één plek terechtkomen. Ik denk dat tegenwoordig wat meest gebruikt is, dat het dan in de cloud komt.
Ja.
Wellicht via SharePoint. En dat je dan dus centraal access hebt en dan vervolgens er een laag overheen legt, bij wijze van spreken.
Ja, als je niet oplet, dan kan het best wel voorkomen dat dus die documenten in de mails blijven hangen.
Ja.
Het kan zijn als jij bijvoorbeeld een e-signing oplossing, dat is digitaal ondertekenen.
Mm-hmm.
Daar zie je ook vaak dat die een eigen een soort van opslagplek hebben. Dus het kan ook zijn dat allemaal daar getekende contracten in staan. Het kan zijn dat je misschien in een soort van tool werkt waar je misschien je statuten en zo in uploadt. Ja. Voor je BV-beheer, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, zo kan het dus best wel overal en nergens gaan komen staan. En dan moet je als eerste stap natuurlijk zorgen dat het centraal komt. Ja. Of met een koppeling of met handmatig kopiëren plakken.
Ja.
En dan kan je inderdaad verder kijken.
En dan is het dus wel belangrijk dat je bij, ik denk dat je op de agenda komt bij IT.
Ja, precies. Want kijk, iedereen denkt direct heel erg aan oplossingen. Maar het gaat ook heel erg om het proces uiteindelijk van dat je een oplossing hebt en dat die functioneert. En dat wordt, vind ik zelf, als ik kijk binnen bedrijven, nog wel eens vergeten. Want binnen de meeste bedrijven is legal vrij klein. Hè? Dus je bent de belangrijkste afdeling. Ik denk met AI wordt er ook heel erg gekeken. Het begint toch gewoon bij marketing en sales en in de operatie. En dan sta je als legal toch een beetje achteraan. Dus je staat achteraan in die wachtrij. Helemaal als je kijkt naar die IT roadmap die gevuld moet worden. Hoe kom ik daar nou eigenlijk op? En dat is een ding waar je even over na moet denken.
Heb je tips daarvoor?
Om te beginnen, wat ik al zei, is kijken of je het simpel kunt doen. Want hoe minder tijd IT iets hoeft te doen en wat minder de kosten zijn, hoe makkelijker je eigenlijk op die kalender komt en hoe makkelijker je mee kunt. Dus hoe minder complex het is. Zorg dat alles wat je wilt doen, dat past binnen de technische requirements die IT stelt.
Ja.
Dat is ook wel belangrijk. Je kunt ook heel vaak samenwerken met andere afdelingen. Dat zei ik al. Dus dan wordt het project groter. Belangrijker voor meerdere afdelingen. Ja, als jij jouw onderdeel, wat jij wilt doen, daarbij onder kunt brengen.
Een paar andere staven wellicht die misschien...
HR, sales.
Ja. Remco zei het eigenlijk net al, hè, toen we het over data-inzichten hadden. Juristen vinden het toch altijd wat lastiger om gewoon een business case te maken. Wat is nou concrete waarde? Dat moet je gewoon wel goed kunnen doen. En ik denk wat heel veel mensen vergeten is dat gaat niet per se om een technische verandering. Het gaat ook heel erg over een procesverandering. Dus je moet dingen zelf anders gaan doen en je moet implementeren. Dus wat wij vaak zien is dat er binnen de juridische afdeling, noem het maar even, niet voldoende change capaciteit is. Iedereen is hartstikke druk met
daily business
werk. In die juridische afdeling. En je moet opeens allemaal dingen anders gaan doen. Je moet het anders gaan inrichten. En daar wordt dan eigenlijk niet echt bij stilgestaan dat je gewoon een deel van je tijd als bedrijfsjurist ook moet gaan stoppen in dingen anders doen. Of dat er niet voldoende capaciteit is vanuit het bedrijf zelf om je daarbij te helpen. Dus dat er een projectmanager komt die je bij helpt. Als die er niet is, wordt het ook lastig. Dus ik denk dat het heel belangrijk is niet alleen te kijken, heb ik een tool die alles fantastisch kan doen, maar veel meer, hoe kan ik snel iets bereiken op een vrij efficiënte manier, wat mij al heel veel helpt, maar waar ik misschien niet per se enorm veel tijd in hoef te stoppen om het te veranderen. Want daar zie ik het vaak wel misgaan. Dan beginnen mensen eraan en dan komt de waan van de dag erdoor. Dan komt zo'n project stil te liggen en vervolgens ben je gewoon een paar jaar verder. Ja. Dan is het eigenlijk gewoon niet echt een succes. Dus je moet in dat opzicht een beetje nadenken, niet alleen over het eindproduct, maar met name ook, hoe kan ik het nou realiseren?
Ja.
En daar moet je eigenlijk gewoon slim mee omgaan.
Ja, misschien nog een mooie toevoeging van een concreet voorbeeld. Sprake laatst met een general counsel en die zat zelf ook in een eigenlijk overkoepelend groepje die zich bezighield met de ontwikkelingen rondom generative AI. En dat was dan natuurlijk vanuit de legal optiek, maar die keek wel mee naar de hele ontwikkeling van het bedrijf. En die ging daarin meedenken. Dus dan kan je natuurlijk een beetje dichterbij komen bij die andere afdelingen. Dan kan je ook gaan overleggen van, hey, kunnen we dit samen inzetten?
Ja.
Dus dat is ook gewoon heel handig.
Ja, ik denk als je puur kijkt ook wat AI zou kunnen en wat vraagstukken zijn. Hè? Nou, één ding, het is allemaal taal. Dus het gaat bijvoorbeeld heel erg over contracten. Waar je als jurist over na kunt denken, is toch vooral al dat werk, al die vragen die nu binnenkomen van de business over allerlei contracten, kan ik eigenlijk niet zorgen dat zoveel mogelijk bij de business blijft. Dus kan ik ze
meer zelf doen.
Om dingen zelf te doen.
Ja.
Daar zie ik wel echt heel veel mogelijkheden voor AI. Juist omdat je kunt gaan chatten met je contracten. Dus als jij aan de voorkant regelt dat de business jou niet meer hoeft te bellen of dat het ergens op een stapel komt, maar binnen bepaalde parameters, dat je veel makkelijker zelf aan contracten kunt werken.
Ja.
Als sales bijvoorbeeld. Ja, dan ben je echt als jurist tweede lijn.
En krijg je alleen de interessante, complexere zaken.
Ja, maar ik denk het veel meer vanuit bedrijfsperspectief. Die business kan veel sneller doordraaien. Dus ja, die doorlooptijd wordt veel korter.
Zeker.
Nou, als je dat weer terug bedenkt naar, kan ik op die roadmap komen? Ja, weet je, wat
sales
belangrijk
cycle
voor
korter
jou is ook belangrijk voor sales.
Zeker.
Dus ik denk dat je op die manier ook een beetje moet denken van wat is het probleem, wat los ik op? Voor wie los ik het op?
Ja.
En hoe help ik het bedrijf verder vooruit?
Dat laatste vraagt wel weer heel veel van je documentbeheersysteem natuurlijk. Als meerdere afdelingen erin kunnen gaan klussen, zeg maar. Dan wordt het natuurlijk wel wat ingewikkelder, kan ik me voorstellen.
Ja, het is denk ik wel ingewikkelder, maar wel technisch heel mogelijk tegenwoordig.
Ja.
Je hebt ook wel veel meer juridische afdelingen werken met een document management systeem. Zoals jullie vorige gast Bart van Epona.
Ja.
Epona zie je ook veel terugkomen daarin. En dat kan ook wel helpen om dat gewoon efficiënter te maken. Dus je hoeft niet alles zelf te doen. Je kan daar ook nog een tool bij aannemen of bij mensen voor inschakelen natuurlijk.
Ja en misschien het moet dus ook zorgen voor een verandering in je denkproces. Dus als jurist, dus je zit, het is bijna meer voorkomen is beter dan genezen. Dus je moet veel meer aan die voorkant denken.
Ja.
Van hoe ga ik dingen inrichten, zodat ik aan de achterkant minder vragen krijg. Ja. Ik moet zeggen, dat is vaak nog echt wel een uitdaging.
Het vraagt wel een beetje durven loslaten ook. Ja, hè? Want je legt toch een aantal verantwoordelijkheden die je stiekem natuurlijk toch fijn vindt als het bij jou allemaal zit. Hè? Want uiteindelijk weet ik het toch beter.
Ja.
Dat leg je nu dan toch in de eerste lijn of ergens anders buiten jouw eigen afdeling.
Ja.
Dus dat vraagt ook wel wat dat je dat moet kunnen.
Ja. Nou, ik denk dat is echt wel ergens bij juristen wel een beetje een mentaliteitsverandering. Dus inderdaad, je wordt wat meer proactief. Je moet echt aan de voorkant mee gaan denken over wat is het belang van dit bedrijf. En iets minder eigenlijk alleen aan wat is mijn rol puur als jurist en te zorgen dat alles goed is. Dus je moet wel op een iets andere manier denken. En je moet dus meer tijd besteden aan het inrichten van de voorkant.
Ja.
Ja.
Zeker. Ja. Misschien nog heel even terug, want ik ben wel even benieuwd. Jullie komen ook bij veel advocatenkantoren. Dit is een podcast voor de bedrijfsjurist. Maar ik denk toch ook voor bedrijfsjuristen goed om te weten. Wat speelt zich nu af bij advocatenkantoren? Internationale kantoren ook de wat middelgrote. Kun je daar iets over schetsen?
Ja. Zal ik eerst, dan moet jij wat over de techniek vertellen. Wat je ziet is dat in de advocatuur, iedereen staat aan, laat ik het zo maar zeggen, als je het over AI hebt. Ik denk een half jaar geleden werd er echt nog wel gezegd, oké, is dit nou niet gewoon een nieuwe blockchain? Hè? Heel veel verwachtingen, uiteindelijk komt er niks uit. Dat is niet zo. Nee, je ziet wel dat voelt wel echt een beetje weg. Dus iedereen is nu wel, ziet, dit wordt een game changer. Ik denk dat wel het algemene gevoel is. Wereldwijd zie je het ook, hè? De IBA, dat is de International Bar Association. Dat is het overkoepelende orgaan boven alle lokale orders. Daar is dit ook een speerpunt voor. Hè? Wat gaat AI nou doen met de practice en de business of law, zoals dat mooi heet? Wat gaat er veranderen in bedrijfsmodellen, in de manier hoe advocaten werken? Wat doet het met ethiek? Wat gaat het doen met opleidingen? Dus daar is wel heel veel aandacht voor. En je ziet dat eigenlijk wel weer terugkomen op dit moment bij kantoren. Die eigenlijk een beetje tegen hetzelfde aanlopen waar we het net hadden met bedrijfsjuristen. Die zeggen, oké, wij moeten wat gaan doen. Er zijn allemaal tools op de markt. Ontwikkelingen gaan heel snel. Hoe gaan wij dit nou aanpakken? Dus wat wordt nou eigenlijk het proces om het daadwerkelijk te gaan inrichten? Ja. Dus dat is een beetje waar iedereen, denk ik, nu de stap moet gaan maken. Dus ik verwacht wel dat het snel gaat, maar iedereen is nu een beetje aan het zoeken. Hoe gaan we het doen?
En als je nou, ik weet dat, zeg we zetten een stip even over 2 jaar. Ten aanzien van deze ontwikkeling misschien heel ver weg. Maar wat zijn dan even heel wat is er dan anders dan wat er nu gebeurt even binnen de advocatuur? Ik denk dat die wat verder misschien wel voor oplopen en wat dat wat duidelijker is. Hoe ziet bijvoorbeeld een factuur eruit van een advocatenkantoor? Hè? Dus nu is het, iedereen heeft het al de hele tijd over uurtje factuurtje ten opzichte van fixed price voor een bepaalde dienstverlening. Heb je daar een beeld bij?
Ja, dat gaat echt wel veranderen. Iedereen, er wordt heel erg gezegd, het uurtje-factuurtje-model bestaat straks niet meer. Dat geloof ik niet, want dat zal voor bepaalde werkzaamheden echt nog steeds zo zijn. Alleen, ik denk dat het veel gedifferentieerder wordt. Dus je zult waarschijnlijk zien dat sommige plekken uurtarieven omhoog gaan.
Ja.
Omdat de toegevoegde waarde van de persoon die de dienst levert naast AI wordt veel belangrijker. Dus je gaat wat meer, en volgens mij hadden jullie in een vorige podcast ook over, je gaat wat meer weg van de tijdsbesteding die het kost om werk te doen naar wat is nou de waarde die de dienst nou eigenlijk moet opleveren. En dat zal deels zijn door differentiatie in uurtarieven. Dus je zult misschien hogere tarieven zien. Sommige plekken lager, sommige werken kun je überhaupt niet meer declareren. Meer fixed fees. Misschien ook nog wel een deel succesfees die eraan aan ten grondslag liggen. Ik denk dat dat een groot verschil gaat worden. En dat is ook, moet ik wel zeggen, relevant voor de bedrijfsjurist. Want er wordt heel vaak gezegd, advocaten moeten anders declareren. Maar ook bedrijfsjuristen moeten gaan bedenken dat ze niet alleen maar meer facturen krijgen waarvan ze kunnen kijken, oké, hoeveel tijd zit die nou in? Wat is het senioriteitsniveau? Vind ik dat het waard? Nee, je krijgt gewoon opeens ook bepaalde andere bedragen. En dan moet je nadenken, oké, is dit nou de waarde die ik vind dat dit deze dienst gewoon voor mij oplevert? Dus er moet ook, het proces werkt eigenlijk aan beide kanten. Dus zowel advocaten als bedrijfsjuristen moeten zich daarin gaan ontwikkelen.
Ja, ja. Nou, en ik kan meedenken dat een general counsel die een factuur krijgt en die betaald wil zien worden door de finance afdeling, dat uiteindelijk dat wel moet kunnen beargumenteren waarom dat daarop staat.
Ja.
Dus daar hebben ze elkaar toch nodig.
Ja, ja, zeker. Ja, dus ja, ik verwacht wel dat daar dingen echt anders. Het afhankelijk van natuurlijk hoe snel die ontwikkeling gaat. Maar ja, ik denk dat nu wel snel gaat. Zeker nu met de introductie van Copilot. Maar daar kun jij denk ik wel meer
over. Ja. We hebben weer een nieuwe, term.
Ja.
Even uitleggen.
U houdt al zei dat iedereen wel aanstaat. Dat klopt inderdaad wel. Ook gewoon om na te denken over je huidige IT-infrastructuur. Wat is nou je werkplek? Wat zijn je software die je gebruikt? Met eigenlijk in het achterhoofd houden dat er op een gegeven moment een keer AI gebruikt gaat worden. Daarbij is nu Microsoft Copilot eigenlijk al live. En dat is eigenlijk een tool van Microsoft waarin ze dat model van OpenAI, GPT-4, eigenlijk verwerkt hebben in alle applicaties van Microsoft. Dus in Outlook, in Word, in Teams, in Excel zelfs. Dus je kan ook in PowerPoint kan je zeggen, hey, kan je mij 10 slides geven over dit onderwerp? En dan krijg je en tekst en afbeeldingen allemaal door AI gegenereerd. Daar hadden wij zelfs het idee van, het gaat nog best wel lang duren voordat dat af is. Nou, afgelopen november was het gelanceerd voor, dat is noemen enterprise klanten. Dat zijn klanten met 300 gebruikers of meer. In de Nederlandse advocatuur heb je daar niet heel veel van. En zelfs als je het al hebt, je wil niet meteen voor 300 users iets afnemen. Dat is dan toch groot bedrag om te betalen. Zo'n €30 per maand. Per
betaalt een license fee per...
€30 per maand ongeveer.
Per seat.
Ja, per seat. Dus toen hadden wij ook als IT-factor zijn van, we hebben nog even gelukkig. We hoeven dit nu al het helemaal door en door te kennen. En toen, nog anderhalf week geleden ongeveer, toen kwam opeens nieuws dat dus zelfs die seat minimum van 300 weg was. Okay. Dus iedereen kan het nu aanzetten. Wij dachten dat het nog wel 4 tot 6 maanden zou duren.
Ja.
Omdat Microsoft zelf had gezegd van, hé, dit kost te veel geld, dus wij het voor kleinere organisaties ook gaan beschikbaar maken. Dus wij hebben hem gisteren aangezet bij onszelf en kunnen nu al zelf mee aan de slag. Dus zelfs dat gaat nog veel sneller dan we al gedacht hadden.
Ik ben bedrijfsjurist.
Oh ja. Altijd Pieter, pas op.
Ik wil toch eens een keertje een eerste stap maken. Ja. Even heel praktisch, wat moet ik dan doen? Moet ik dan een programma? Ja, het zit in Microsoft kennelijk. Dus ik hoef niet iets aan te schaffen, behalve dan die fee te doen.
Maar wat extra schuifje overzetten.
Ja, bij Copilot zou je echt een plan moeten hebben. Ook vanuit IT en vanuit het hele bedrijf. Gaan we dit überhaupt gebruiken? En zo staan alle documenten wel op de goede plekken. Zodat niet iemand per ongeluk toegang heeft tot een document waar diegene helemaal niet bij mag. Dus ook een stukje labeling van al die documenten. Ik denk als je nog helemaal niet bekend mee bent, is het makkelijkst om gewoon met ChatGPT te proberen.
Ja.
Dat is gewoon online, gratis, de gratis versie tenminste. Dat is niet de bedoeling dat je daar cliëntinformatie in zet of gevoelige informatie. Dat is nog niet veilig, hè? Als het gratis is, ben jij waarschijnlijk het product.
Ja.
Dus dan gaat alle informatie terug naar een datacenter in Amerika. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar als je echt vanaf het begin wilt testen, is dat gewoon echt de plek om te beginnen. ga gewoon eens wat vragen of je een NDA kan maken of zo. Of ga gewoon eens wat dingen vragen en dan mee chatten. Ik gebruik zelf heel veel voor herschrijven. Dat ik zeg, ik heb een stuk tekst geschreven en ik, oh ja, het kan toch wel wat netter of wat formeler. Dan vraag ik in het Engels dan rewrite of het Nederlands herschrijf. En met Copilot zou je toch echt wat meer moeten kijken naar de algehele strategie van het bedrijf. Dus het zal nog wel even duren hoor, voor veel bedrijven om daar al akkoord op te geven. Er moet natuurlijk een policy omheen geschreven worden. Er moet een soort van risk assessment gemaakt worden door vooral IT. Hey, is het wel veilig?
Ja.
Moet natuurlijk altijd. Het enige prettige is dat het wel binnen die Microsoft-omgeving blijft.
Voor mijn beeldvorming, want dat is vanuit juridisch perspectief, hè, is dat heel belangrijk wat er met je data gebeurt.
Ja.
Is het een soort van afgeschermde sandbox waar je in zit op het moment dat je dat aanzet voor jouw bedrijf? Of kan je daar vakjes in maken? Of hoe ja, dat het dus altijd enigszins afgeschermd is en dan niet al je data naar Amerika gaat? Want dan zitten we met al die verdragen en data. En ik heb altijd begrepen dat dat niet mag.
Klopt. Dus dat is echt wel koopbaar. Dat is beter en zeker dan bijvoorbeeld ChatGPT. Dat blijft binnen jouw Microsoft-omgeving waar het nu ook al staat. Okay. Je hebt nu een groot datacenter in Middenmeer in Nederland. De meeste bedrijven en advocatenkantoren denk ik in Nederland zitten op dat datacenter. En dan blijft het ook echt daar staan. En worden daar de computerkracht geleverd. Dat garandeert koopbaar het echt. En bijvoorbeeld ChatGPT niet. Dat is gewoon een grotere algehele tool. De betaalde versie, hè, dat je nu ChatGPT Teams hebt, dat je in een team samenwerkt, die kan er wel wat garanties in geven. Maar dat zou er wel even uitgezocht moeten worden.
Helder. Jeetje, weer wat geleerd.
Ja,
Anton-Pieter.
Ja, boeiend. Het gaat wel hard nu eigenlijk, hè, als ik jou jullie zo hoor.
Wij zaten er middenin en ik was laatst bij Microsoft Event. Toen ging ik ook even vragen, hè, van wanneer komt hij nou voor iedereen? Toen zeiden ze zelf ook van, het kan gewoon echt niet echt. Want onder de 300 users kost het gewoon te veel computerkracht om dat allemaal te gebruiken. Dus dan is het gewoon niet lucratief voor ons. We hadden ook in ons hoofd, het duurt nog maanden, maar goed. Ja. Gaat ze echt heel snel.
Ja, ik denk wat het gaat. Als je kijkt, het gaat echt wel heel hard. Dus wij hebben een jaar geleden, hè, dan hebben we met een groep zijn we samen gaan zitten. Toen ik denk echt in januari. Toen zeiden we, oké, dit is toch hier gebeurt van alles. Hè, toen was het 2 maanden in de lucht. En er komt heel veel informatie komt naar buiten. En dan zeg je, hoe gaan we nou een beetje volgen wat het nou precies is? En hoe ga je kaf van het koren scheiden in de zin van informatie en hype.
Heel veel hype.
En toen hebben we eigenlijk een soort, bijna een soort kalender gemaakt op basis van ontwikkelingen uit het verleden. Wat zijn nou eigenlijk poortjes waar je door moet om, of een volgende stap te maken? Je zegt, oké, nu is het weer een niveau verder. Hè? Dus dan denk aan, het begon echt als ChatGPT en alles is Engelstalig. Wanneer wordt dit nou gewoon serieus in andere talen? Wanneer gaan de grote juridische uitgevers hier iets mee doen? Wanneer komt het eerste product op de markt?
Ja, nieuw onderwerp.
allemaal van dat soort stapjes. En eigenlijk wat we zien is, het gaat veel harder dan we bedacht hadden. Dus dan zeiden we, we wachten na de zomer een eerste stap dat een uitgever gaat komen. Nou, dat was al eind maart. Dat gaat wel hard.
Ja.
En zo zie je eigenlijk steeds dat die ontwikkelingen gaan echt heel erg hard. Dat is ook wel een beetje de reden dat iedereen nu zegt, wat moeten we nu eigenlijk doen? Ja. Want dan gaan we één richting uit. Maar als over een maand alweer er iets totaal nieuws is, hebben we dan, maken we dan de juiste keuze. Dus iedereen zit ook een beetje te kijken naar die trein die steeds harder gaat. En zegt, maar wanneer gaan we daar nou opstappen? En in welke coupé bij wijze van spreken?
Nou, je wil niet te snel zijn, want dan ga je misschien te veel. Hè? Dan gaat,
maar het is ook niet te langzaam. Wel ergens een leerproces. Ja. En ik denk, misschien voor de bedrijfsjurist misschien iets anders dan voor advocatuur. Maar in de zin van een gamechanger, dat betekent ook wel dat er vanuit een concurrentieperspectief ook wel gewoon iets gaat gebeuren. Dus als je te laat bent, gaat dat ook wel problemen.
Er was niet heel lang geleden. Voor mij vorige week een artikel in het FD, ook specifiek over de advocatuur, waar een aantal partijen werden aangehaald. Ik zal even wel naam noemen, maakt niet zoveel uit. Maar er zijn natuurlijk een aantal meer internationale grote kantoren die natuurlijk de impact kunnen en het geld hebben om daar serieus op te investeren. En dan hebben de lokale heroes, zullen we zeggen, die het heel goed doen, maar eigenlijk niet de capaciteit hebben en het geld hebben om zelf iets te ontwikkelen.
Ja. Dat gaat wel iets, waarschijnlijk wel iets doen.
En waar spring je dan op?
Concurrentiebeeld.
Ja.
Het is wel weer zo dat, omdat het weer zo snel gaat, zie je ook dat de toegankelijkheid ook zo snel gaat. Dus bijvoorbeeld nu met Copilot kan je ook een soort custom Copilot maken.
Ja.
Het eigen versietje maken van je Copilot. Waar je bijvoorbeeld zegt, ik doe mijn handboek als een soort bestand dat je erbij uploadt. En dan kan je dus gaan vragen stellen over dat handboek. Dus dat is een hele snelle win eigenlijk. Dat noem je met het tunen van zo'n...
Ja, je kan dus een chatbot zetten op je handboek en dan kan je al je werknemers die vragen hebben eerst daarheen laten gaan in plaats van naar HR.
Ja, bijvoorbeeld op de legal afdeling. Als je daar een bepaalde iets over AVG hebt of inderdaad met een handboek of andere regels of regelgeving, kan je daar eerst met naar chatten en dan weet je dat het antwoord ook uit die database komt in plaats van...
En dat het beschermd is.
Precies. Ja. En dat het niet iets, wat je noemt gehallucineerd, dat het niet iets is wat dat taalmodel bedacht heeft, maar dat het echt uit een bron komt vanuit je eigen database.
Ja.
En dat zijn wel echt quick wins, zou ik maar zeggen. Waar je niet een heel groot, mega internationaal kantoor voor moet zijn. Waar je een eigen model gaat maken en gaat de parameters gaat trainen. Dat kost miljoenen.
Begrijp
maar het kleine tuning, zeg maar, dat kan wel. Is wel toegankelijker.
Ja. Interessant hoor.
Ja, zeker. Hey, en gelet op de tijd, zijn we toch even een beetje richting einde.
Schijnt dat altijd Pieter altijd even de structuur en de tijd in de gaten houdt.
Ja, toch ook even... Mag ik jullie vragen om een fearless forecast? Voor wat zie je nou echt veranderen? Met name dan voor bedrijfsjuristen. Dus welke activiteit of werkzaamheid? Denk je, ja, dat bestaat echt niet meer over 2-3 jaar. Of dat is zo anders georganiseerd. Bereid je het maar vast op voor.
Ja, ik denk dat er best wel veel werkzaamheden gaan soort wisselen. Dus of een bedrijfsjuridische afdeling doet eerst nu nog dingen bij een advocatenkantoor uitbesteden. Dat kunnen ze misschien zelf gaan doen. Met een bepaalde tool daarvoor. Of juist andersom. Ze zeggen van, nou, dit advocatenkantoor is zo goed in een stukje contractmanagement. Laat ik dat kantoor dat ook maar doen. Of juist zo'n ALSP, zo'n Alternative Legal Service Provider.
Een mooie afkorting weer.
Die dat ook heel snel kan doen. In ieder geval Legal Manager of Legal Dex. Gewoon bedrijven die echt focussen op die juridische processen.
Ja.
Dus ik denk dat daar best wel een soort van concurrentiestrijd gaat komen. Van wie welk werk doet.
Ja. Ja.
En ik denk voor meer advocatuur, denk ik best wel... als een soort van 5 à 10 jaar, 20 jaar misschien overuit, dat als bijna eigenlijk al hun elk kantoor het eigen AI heeft die met elkaar concurreert. Ja. Dus één kantoor heel goed in letselschade bijvoorbeeld, en die heeft dus ook een heel groot bestand, misschien wel 20 jaar aan zaken, aan eigen documenten, zijn eigen IP. Dan zit die op een AI trainen, die is natuurlijk echt van hun. En dus daarmee concurreren met bijvoorbeeld AI's van andere kantoren.
Ja.
Dat zie ik wel gebeuren dat die...
Battle of know-how systemen eigenlijk.
Precies. Eigenlijk is het echt een knowledge management dat goed, goed geregeld moet worden. Maar niet dat het dan de advocaat overneemt, maar wel dat die de advocaat ondersteunt bij procesvoering, bij zoeken in DMS, bij van alles.
En misschien heb ik nu te ver gaan hoor, maar hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld tot de Wolders Kluwers van deze wereld, die daar natuurlijk nu een hele belangrijke positie in hebben? Hè?
Die zagen hun data opeens veel meer waard worden. Die hebben natuurlijk al die jurisprudentie dat ze normaal gesproken toegankelijk maken via zoeken. Ook al tegen een redelijke prijs. Mm-hmm. Maar nu kunnen ze natuurlijk zeggen, je kan een vinkje aanzetten. En dan kan je ook op een veel efficiëntere manier zoeken. Waarbij je dus een soort van kan chatten met die hele grote database. En kan summarizen en dus ook met citaties erbij. Of misschien kan je vergelijkbare zaken voorstellen.
Ja.
En dat kunnen ze natuurlijk tegen een hogere prijs verkopen. Omdat advocaten en juristen dat weer sneller kunnen vinden.
Ja, minder dus, tijd.
Ja.
Ja. Ja, ik denk als je... Ik denk wat belangrijk is binnen een paar jaar is gewoon die hele eerste lijn vragen die je hebt als legal. Dat gaat denk ik veel meer richting AI. Dat veel sneller kan en dat er ook heel veel informatie zit en dat je daar hele goede vragen kunt stellen als waar je ook maar zit in de organisatie over juridische vragen, hand- en spandiensten, of nou contracten is of iets anders. Wat kan ik doen? Ik denk dat dat ook gaat helpen voor legal om wat meer te gaan kijken naar de positie van eigenlijk toch nog meer richting risicomanagement en op een hoger niveau de business adviseren. Dus ik denk dat het... dat legal gewoon in bedrijven zelf daarmee een stap kan zetten. Een mooie positie, een betere positie kan krijgen. Ik denk dat AI veel gaat doen ook rondom compliance. Nou, en daarmee ook rondom risk management. Hè, omdat er niet alleen juridische informatie is, maar ook heel veel informatie beschikbaar komt. Wat gebeurt er in de markt? Wat gebeurt er binnen het bedrijf zelf? Hoe kun je dat nou combineren? En dat je als bedrijfsjurist niet alleen maar dingen aan het uitzoeken bent, maar veel meer... vanuit jouw positie als jurist nadenkt met jouw juridische achtergrond. Wat betekent dit nou eigenlijk? Wat moeten wij gaan doen? Dus dat die rol daarin gaat veranderen. En een ander punt is, dat ben ik wel met Remco eens, dat hoe je dingen doet. Ik kan me voorstellen dat, er wordt nu een beetje gezegd, nou, dat is allemaal werk wat advocaten doen, dat wordt door bedrijfsjuristen overgenomen. Ja, waarom zou je niet gewoon... allerlei dingen rondom bijvoorbeeld contract management of compliance gewoon niet aan een specialistische partij outsourcen. Dat je zegt, ja, jullie hebben veel meer data en veel meer kennis en dat sluiten we aan op ons systeem. Bouw en manage dat maar voor ons. En ik adviseer eigenlijk op een ander niveau als bedrijfsjurist. Dus al die meer standaardprocessen,
ja,
dat wordt allemaal geautomatiseerd. En ook, weet je, het blijft nog steeds heel moeilijk om mensen aan te trekken. Dat is in de advocatuur, maar ook in de bedrijfsjuridische functie. Dus je wilt helemaal niet te veel nadenken over, ik wil alles zelf doen. Want dan moet je allemaal mensen managen, die moet je vinden. Dat is een groot probleem. Dus goed nadenken over wat is mijn rol en hoe kan ik het slim organiseren. Je kunt niet alles automatiseren. Ik denk ook weer wat misging bij Schiphol, zeg maar.
Ja.
Dat je niks meer in huis hebt, maar
geen eigen personeel meer bedoel je, met de bagageafhandelaars. Dus, ja.
Ja, dus, ja, precies. Dus dat kan ook niet helemaal, maar je kunt dingen wel anders regelen. Ja, ik denk dat dat wel echt gaat komen binnen een paar jaar.
Mooi, dank.
Mooi. Nou jongens, time flies. We zitten alweer eigenlijk aan de max van onze tijd. Want het is precies het 30 minuten ritje van en naar werk.
Daar zijn we overheen, denk ik.
Zijn we al overheen zelfs. Maar het is zeker de moeite waard. We zijn weer een stuk wijzer geworden, denk ik, hè, Anton Pieter. Over zeker? De ronde wereld van artificial intelligence. En wat dat voor impact dat mogelijk gaat maken. Maar ook een aantal echt wel praktische tips. En een hoop nieuwe afkortingen. En ook wel voor mij wel wat nieuwe dingen. Martijn, Remco, veel dank voor jullie aanwezigheid en deze onbetaalbare input die jullie hebben geleverd aan niet alleen aan ons, maar ook aan onze luisteraars. Ik denk dat iedereen daar zeer dankbaar voor is. Mochten mensen interesse hebben in jullie om jullie te contacten, dan kunnen zij dat denk ik doen via LinkedIn. En via de contactdetails die staan op de websites van Venturis, dan wel Venturis Consulting Group, dan wel IT Factor.
Ja.
Anton Pieter. Jij uiteraard ook weer veel dank.
Dank je wel.
Wat is eigenlijk het belangrijkste wat jij meeneemt uit dit gesprek mee naar huis?
Ja, dat je toch vooral eerst echt even heel goed moet nadenken, welk probleem ga ik oplossen? Dat is natuurlijk een beetje, aan de ene kant een beetje een open deur. Aan de andere kant is het wel heel goed om dat steeds weer voor ogen te houden. Dus dat je niet meer iets gaat doen omdat je vindt dat je wat moet doen. Ik moet ook iets met legal tech. Nee, kijk eerst even, wat wil ik oplossen? Welk probleem heb ik nou eigenlijk echt? En wat heb ik daar dan voor nodig? En dat dus helemaal niet betekent dat je allerlei dure systemen moet aanschaffen. En dat het ook soms met hele eenvoudige middelen kan.
Ja, stap niet in reageer niet direct op die legal tech aanbieder die zegt, je mag het een maand gratis proberen.
Dat horen we ook. Daar gaat het
er even over na.
Mooi laatste takeaway. Lieve luisteraars, jullie ook weer veel dank. Ook veel dank voor het geven van alle 5 sterren de afgelopen paar weken. Daar zijn we veel dankbaar voor. We krijgen ook steeds meer structurele volgers. Dat is ook een positieve ontwikkeling, Anton Pieter.
Leuk. Ja.
Doe je dat nog niet, dat structureel volgen, doe het dan alsnog. We zien jullie weer de volgende keer en tot dan.
Dankjewel, Diederik.